Gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze wereld hunkert naar de liefde, de kracht en de vrede van God.
En God hunkert ernaar om die kracht en die liefde en vrede met de mensen in de wereld te delen. En vandaag komen wij samen aan de voeten van Jezus om te luisteren. Om te luisteren wat Hij, wat de Geest tot de gemeente zegt. Om te ontvangen hoe wij, zoals Jezus is, in deze wereld mogen zijn. En God spreekt. God deelt zijn geheimen met ons. Zijn openbaring met ons. En Hij laat ons zien dat wij wel in deze wereld zijn. En daar het licht van de wereld mogen zijn. Geleid door Jezus. En tegelijkertijd dat wij niet van deze wereld zijn. Dat dit niet een plek is waar we altijd zullen zijn. Want het moment is nabij dat Jezus ons komt thuishalen. En we zien om ons heen dat de wereld piept en kraakt. Maar er is hoop. Er zijn mensen die zeggen, wat duurt het lang? Waar blijft de belofte van zijn komst? En God zegt, maar ik wil niet dat sommigen verloren gaan, maar ik wil dat alle tot bekering komen. En wij mogen ontdekken welke plek wij als gemeente van Jezus mogen innemen in deze wereld. En wat bijzonder is aan Jezus, is dat toen Jezus naar de aarde kwam, 2000 jaar geleden werd Hij geboren, Hij groeide op. En na 30 jaar was daar het moment dat God de Vader zei, en nu start jouw bediening op aarde. Nu start de periode waar jij voor gekomen bent. En 3 jaar lang liet Hij zien wat Hij kwam doen. Wie God is. En wie je als mens bedoeld bent te zijn in zijn licht. Overal waar die kwam, herstelde die wat gebroken was. Genas die wat ziek was. Verbond die wat pijn deed. En dat is onze God, dat is onze Vader. En zo is die ook naar ons toegekomen. Door zijn Heilige Geest. Om ons te verbinden. En het bijzondere is, als je kijkt naar hoe Jezus in die wereld bewoog, dan zie je dat Hij niet de wapens van de wereld pakte om zijn koninkrijk te vestigen, maar dat Hij hemelse wapens meenam. Geen wapens waarmee je anderen veroordeelt en verdeeldheid brengt, maar wapens van gerechtigheid, vrede, genade, van verbinding. En dat waren de wapens waarmee Hij zei, ik zal een ander koninkrijk brengen, want dat aardse waar jullie mee te maken hebben, gaat alleen zo doorbroken worden. Hij kwam met hemelse wapens. Van liefde, van gerechtigheid en vrede. En het bijzondere is, als je dan naar Jezus gaat kijken, dan zie je dat Jezus een bijzondere positie inneemt. En ik weet niet of het je is opgevallen, maar als je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament leest over de periode dat Jezus op aarde was, maar ook over de periode nadat Jezus naar de hemel was gegaan en in zijn Heilige Geest op aarde was gekomen, dan zie je eigenlijk dat het daar helemaal niet zozeer gaat over alle politieke beslommeringen die er zijn en over of die gelijk heeft of die niet. Maar dat Hij eigenlijk laat zien, er is een weg die daarboven uitgaat. En dan zie je dat Jezus niet partij kiest voor de ene groep om de andere uit te sluiten, maar dat Jezus boven de partijen staat om alle tot zegen te zijn. En daar, gemeente, zijn wij ook voor geroepen. Wij mogen met Jezus leren om boven de partijen te staan. Boven de partijschappen in deze wereld. Boven de verdeeldheid. Boven ik heb gelijk en jij dus niet. Boven alles wat botst. God wil ons erboven uittillen, zodat we vervolgens, als we daar weer in zijn, zijn vrede kunnen brengen. Zijn gerechtigheid kunnen laten stromen. Wij mogen met Jezus boven de partijen staan. En dat doen we vanuit Gods woord. Want we kunnen met elkaar debatten opzetten en hebben vast snel ruzie. Maar op het moment dat wij met elkaar het woord openen en de Heilige Geest laten spreken, dan merken we dat Hij iets doet, dan tilt Hij ons boven, eigenlijk ook onszelf uit. Hoe mooi is dat? En we doen dat aan de hand van de laatste vraag die de discipelen van Jezus stelden voordat hij naar de hemel ging. Dus Jezus was 3 jaar op aarde, hij ging aan het kruis, daar betaalde hij voor onze schuld. Daar vervulde hij de wet, hij nam onze ziekte op zich. En vervolgens stond hij op uit de dood, hij werd levend. Hij werden honderden mensen gezien en 40 dagen lang was hij toen op aarde nog. En toen na 40 dagen ging hij naar de hemel. En toen weer 10 dagen later op de 50ste dag na zijn opstanding, Penta 50, Pentecost, Pinksteren, kwam hij terug in zijn geest. En daarom is hij nu in ons midden, als wij zingen u bent hier in ons midden, dan is hij dat door zijn geest. Maar Jezus zelf, zou je kunnen zeggen, is op dit moment in de hemel bij de Vader en de Heilige Geest is nu op aarde. Ja? En die woont in ons, die woont in de gemeente. En de Heilige Geest gaat ook weer vertrekken met de gemeente. Op dit moment leven we in het tijdperk dat de Heilige Geest op aarde is en dat Jezus in de gemeente leeft. En de laatste vraag die de discipelen stelden, weet je waar dat was? Dat was op de Olijfberg in Jeruzalem. Daar hadden ze gegeten, daar had Jezus nog een aantal dingen verteld en daar hadden ze nog 1 vraag. En dat is een opmerkelijke vraag. Ik weet niet of je hem kent. Hij staat in Handelingen 1, vers 6. Zij die daarbij één waren, vroegen hem, Heer, gaat u binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat is de laatste vraag. En dat is heel boeiend, want als we kijken naar de discipelen, als we bijvoorbeeld eens inzoomen op de 12 die hij als eerste riep, dat was nogal een bond gezelschap, als je dat politiek zou kleuren. Je had bijvoorbeeld Simon de Zeeloot. Dat is iemand anders dan Petrus, maar 1 van de 12 heette Simon de Zeeloot. En de Zeeloten, dat waren radicale vrijheidsstrijders. Die moesten niks hebben van de Romeinse overheersing die er op dat moment was. Ze waren bezet door de Romeinen. Die wilden ze echt met harde hand het land uitjagen. Ja? Dan had je ook in die groep van 12, had je Matthäus, die werd ook Levi genoemd. En dat was juist iemand die van de hele andere partij was, want die vond het eigenlijk wel prima. Die was bevriend met de bezetter en die vond het eigenlijk wel helemaal prima. Dan had je nog een aantal vissers, waaronder Petrus en Jacobus en Andreas. En die waren eigenlijk niet zo ontzettend politiek geëngageerd. Die waren vooral bezig met hun eigen traditie vast te houden. En had je er nog een aantal waar niks over gezegd wordt uit welke achtergrond ze komen. Nou, voel je je thuis? Wat leuk dat Jezus dat zo heeft gedaan, hè? En weet je wat nou zo boeiend is? Dat het daar dus ook helemaal niet over gaat in de Bijbel. En daar zit een boodschap in. Namelijk dat als we samenkomen rondom Jezus, dat het daar dus ook niet over moet gaan in de gemeente. Maar dat je er wel mag zijn van welk spectrum je ook bent in de gemeente. Ja? Amen. En deze discipelen die hadden een vraag. Heer, gaat u binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat was voor hen allemaal een logische vraag ergens. Want ja, Jezus, koning. Ja, als wij denken aan koning, dan vergeestelijken wij dat natuurlijk gelijk of stellen we dat in de toekomst. Maar in die tijd hadden zij toch echt wel zoiets van, had de profeet niet gezegd dat de koning zou komen en dat hij de troon van David zou krijgen? Dus wanneer gaat dit nou gebeuren? Want zelfs toen Jezus geboorte werd aangekondigd in Lucas 1, wij vieren dat met kerst, zegt de engel tegen Maria, Lucas 1, vers 32 en 33, Jezus zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Vind je het gek dat zij die vraag stellen? Jezus maakt aanstalt om te vertrekken. Ik denk niet dat zij op dat moment doorhadden dat hij een moment later naar de hemel zou gaan. Maar ze waren nog net op tijd. En de vraag waarmee eigenlijk de komst van Jezus werd aangekondigd, die was nog steeds niet beantwoord. Dat is wel opmerkelijk. Dus helemaal geen rare vraag. Interessant om te zien. En dan geeft Jezus antwoord. En dat spreekt ook tot ons. Want dan zegt Jezus in vers 7, hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. De afgelopen week hebben vele christenen in de wereld, in een bepaalde hoek, zullen we maar zeggen, gedacht dat de opname van de gemeente zou zijn. Want er waren profeten, dat zijn dus inmiddels valse profeten gebleken, die hadden berekend dat het van de week moest plaatsvinden. Ik zag een video van honderden mensen die letterlijk zo stonden en de zon ging schijnen. En ze dachten het moment en ze gingen roepen, Jezus, u komt. Of die mensen staan daar nu nog steeds en die hebben ontzettend veel honger. Of die zijn gedesillusioneerd naar huis gegaan en denken, what the heck, dat is wat. Laten we deze woorden van Jezus serieus nemen. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Dat zijn bijna de laatste woorden van Jezus voordat hij naar de hemel gaat. En wat doet dat met ons dat wij terughoudend zijn over de invulling van wat er in het profetische en in het hier en nu gebeurt? Want je kunt daar ontzettend mee uit de bocht gieren. Niet alleen omdat je het misschien helemaal verkeerd ziet of half goed ziet en half fout, maar ook simpelweg omdat het afleidt waar het echt om gaat. Het gaat niet om dat wij onze tijd vullen met dit soort beredeneringen. Het gaat erom wat Jezus in vers 8 zegt. Daar zijn wij gemeente voor geroepen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Gemeente van de Heer Jezus, dit is onze roeping. Dit is het antwoord op de laatste vraag van de discipelen. Wij hebben kracht ontvangen, wij hebben dit, want 10 dagen later kwam de Heilige Geest, om te getuigen tot aan de uiteinde van de aarde. Nou, wat een ontzettende bemoediging om dat te mogen weten. En ja, dan leven wij ook in de verwachting dat Jezus zegt, Johannes 14, vers 2 en 3, ik ga heen om een plaats voor jullie gereed te maken. En wanneer ik heen gegaan ben en een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik jullie tot mij nemen, zodat ook jullie zullen zijn waar ik ben. Ja, de bruidegom komt zijn bruid halen. Ja, dat mag onze verwachting zijn. En is er dan ook hoop voor Israël? Hoe gaat God dat doen? Staat ook in de Bijbel, Matthäus 24, vers 30 en 31. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. Dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. Ze zullen de Zoon des Mensen zien, terwijl hij komt op de wolken van de hemel met de gemeente die voor die tijd bij hem is genomen, met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen vanuit de 4 windstreken. Waarom giert het antisemitisme over de wereld? Omdat Satan weet dat Jezus een koning is die koning wordt in Jeruzalem. Die zal terugkomen op de Olijfberg en plaats zal nemen op de troon van David. Daarom gebeurt dat. Daarom is de ontzetting over dingen die gebeuren buitenproportioneel ten opzichte van Israël in de wereld. Daar zitten machten achter die ten diepste hier tegen zijn. Maar in het licht van wat Jezus zegt wil ik ook je vrijspreken als je dingen ziet gebeuren in de wereld, ook rond Israël, waar je moeite mee hebt. Het is niet zo dat de diepe liefde die wij vanuit Gods geest voor Israël hebben en voor Gods belofte ertoe leidt dat je het overal met wat nu gebeurt altijd eens moet zijn. Dat is niet zo. En dat je daar geen kritiek op mag hebben. Dat is namelijk niet zo. Als je in Israël leeft, ik kan je 1 ding vertellen, als het ergst daar stevig aan toe gaat tussen voor- en tegenstanders van beleid, dan is het daar. Man, wat kunnen die knallen tegen elkaar in Israël. Zowel Joden als Arabieren die in Israël leven kunnen enorm oneens zijn over dingen die ook politiek gebeuren. En daar mag jij van alles van vinden. Die vrijheid heb je. Want Jezus had ook die politieke verschillen in zijn team zitten. Maar we kiezen ervoor om vast te houden aan de belofte die God geeft in de Bijbel. Om ons niet te laten meenemen door het sentiment van de wereld en mee te gaan zingen met de antisemitische wolven in het bos. Maar we laten ons ook niet parkeren door te zeggen, ja, maar als God ons liefde geeft, want wij zijn geënt op de edele olijf, zegt de Bijbel, dat we dan volkomen kritiekloos maar ons weggaan en onze ogen sluiten. Nee. En hoe doen we dat? Geen idee. Ik heb geen idee. Zeg het maar. Maar ik stel zeker dat mijn hart vol liefde is, gebaseerd op wat de Bijbel aangeeft. Voor Joden en heidenen. Want het evangelie is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan ook de Griek. En God zal zijn belofte nakomen. Dat mogen we weten. Hoe die dat gaat doen, we hebben een duidelijke richting van God. Het is niet aan ons om dat te weten. Want dat weet de Vader. Maar hou de levende hoop vast. Ja? Nou, dan komen we bij, als we deze omzwervingen hebben gemaakt, dan komen we bij de vraag, hoe gaan wij nu invulling geven aan wat Jezus ons als richting heeft gegeven voordat hij naar de hemel ging? Hoe gaan wij dat nu doen als gemeente? Hoe kun jij als gelovige in deze wereld nou anders zijn dan hoe de wereld is? Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen, zegt de Bijbel in een mooie klassieke vertaling. Nou, we gaan lezen in een boek dat echt aan de gemeente geschreven is, een brief, Efeziërs 4. En daar neemt God ons mee in hoe wij als gemeente mogen bewegen. En daarin gaat het ook gelijk over de komst van Jezus, de hemelvaart van Jezus en hoe hij nu door de Heilige Geest in ons beweegt. Vers 10. Hij die is afgedaald, dus Jezus kwam naar de wereld, dat lazen we net, is dezelfde als hij die opsteeg, ja, hemelvaart, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Zullen we deze even binnen laten komen? Wat is op dit moment de bediening van Jezus? Dat is om alles, om de gemeente en door de gemeente de wereld met zijn aanwezigheid te vullen. Met die kracht en die liefde en die vrede die hij heeft beloofd, die hij heeft gegeven door zijn Heilige Geest. En dan gaat hij vertellen hoe dat gebeurt. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie, evangelisten, als herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Nou, dit is mooi om met elkaar te ontdekken. Hoe werkt dat nou, dat God verschillende gaven en bedieningen heeft gegeven? En hoe worden wij daardoorheen toegerust voor het werk in zijn dienst? Het is een mooie ontdekkingstocht. Mooi om daar ook ruimte voor te zoeken en ruimte voor te maken. Om God te laten spreken door bedieningen heen. Want zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Een eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dus wat zie je gebeuren? In plaats van dat je dus van buitenaf bestookt wordt en geïsoleerd raakt en tegenover de ander wordt gezegd, brengt God de gemeente bij elkaar en die zegt, ik vul je en daar word je juist groot en sterk van. Zodat je net als Jezus in deze wereld kunt bewegen. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien en met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dat is best wel fijn, hè? Als je merkt dat je gewoon steeds meer openbaring krijgt en niet meer in die oude trucjes trapt. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, zie je dat die waarheid en genade die Jezus kon brengen hand in hand gaan. Genade en waarheid kwam Jezus brengen. Door elkaar lief te hebben, samen, volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dat is een heel bijzonder concept, hè? Om die woorden eens gewoon door je heen te laten trekken als gemeente. Zo bouwt Jezus dus de gemeente. Op gezag van de Heer, gaat Paulus verder, zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Dus laat je niet in de val trappen dat je voor een karretje wordt gespannen. In hun geest heerst duisternis. Ze zijn vervreemd van het leven met God omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch, die in Jezus aan het licht komt? Geef dus uw vroegere levenswandel op. Leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Nou, dan heb je die leugens die om de oren vliegen. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Het staat hier dus. Dus zo werkt het. Zo werkt het evangelie van Jezus door de gemeente. Is dat wij dus ons richten op Jezus, ons niet laten afleiden, maar dat je merkt dat zijn geest ons vult. En wat zegt hij dan? Jongens, jullie zijn een nieuwe schepping geworden. Dankzij Jezus die aan het kruis is gegaan en de dood heeft overwonnen en naar de hemel is gegaan, getuig ik nu dat jullie geschapen zijn in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dus wij zijn geen betere mensen dan andere mensen, maar wij zijn mensen die ontdekt hebben welke geweldige prijs Jezus voor ons heeft betaald. Wij hebben dat geschenk geaccepteerd en daardoor zijn we rechtvaardig voor God geworden. Staan we heilig voor hem? Is er geen veroordeling meer? Hoeven geen angst voor de toekomst te hebben? Hoeven niet bang te zijn? Hoeven geen partij te kiezen? Maar mogen we alle tot zegen zijn? Amen. En is lastig genoeg. Daarom zegt Jezus ook, in de wereld leid je verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus hou je daaraan vast. Zoek elkaar op. Hier, bij elkaar, thuis, op alle plekken, met vrienden, met bekenden. Bemoedig elkaar, bevestig elkaar, je bent nieuw. En als je dan tegen je oude natuur oploopt, hebben we allemaal last van. Dan denk ik, oh ja, die moet ik weer even afleggen. Ik trek die nieuwe weer aan, oh ja. We hebben allemaal mee te maken. En dat mogen we tegen elkaar blijven zeggen. En als we dan tegen elkaar aanlopen, dan gaan we ons best doen. Heer, help ons. Om dan niet menselijk in het vlees te reageren, maar om dan ook heel veel genade voor elkaar te hebben. Want als je weet hoeveel Jezus ervoor over had om jou te vergeven, nou, als je dat binnen laat komen, dan is er ook echt heel veel genade voor je broeder of zuster, als die soms even op je tenen staat. Of blijft staan. Ja. Judas zegt het zo, dat kleine briefje, vers 20 tot 23. U geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Wauw. Als God nou nog geduld heeft en nog even wacht met terugkomen. Wat een geweldige mogelijkheid hebben wij dan. Om tot het moment daar is. Om vrijmoedig te getuigen van Jezus en zijn liefde. Wat een geweldige mogelijkheid om tegen mensen te zeggen. Er is een God die van jou houdt. Die voor jou betaald heeft. Zoals die ook voor mij heeft gedaan. En je mag zijn geest ontvangen. En je mag zijn heelmaking ontvangen. Zijn genezing lichamelijk, mentaal, in relaties. Je mag een nieuw mens worden, rechtvaardig voor hem komen te staan. Ontvang het maar. Wat een voorrecht dat we dat mogen doen. En weet je, als je niet precies weet hoe je dat moet doen, omdat je misschien niet in zo'n makkelijke situatie zit, dat dat zomaar kan. Je hebt het idee, ik heb niet de vaardigheden om dat te doen. Dan hebben wij een Heilige Geest ontvangen die ook een helper is. En die ons gaat helpen. Het begint bij, Heer, help me daarbij. Help me, stel me in staat om. De een is van, ik ga op mensen afstappen, type evangelist. Hè? Dat is een van de types die je tegenkomt. De ander denkt, aan mijn lijf geen evangelisten-polonaise. Hè? Maar weet je wat het mooie is? Als Gods licht door jou heen schijnt, weet je dat mensen dan vanzelf op het licht afkomen? Dat jij misschien wel iemand bent die gewoon vanuit relatie op een gegeven moment een goed gesprek heeft en op een bepaald moment een vraag krijgt, hoe sta je eigenlijk in het leven? En dan mag je getuigen van de hoop die in je is. Als er iemand ziek is in je omgeving, dat je gewoon zegt, vind je het goed als ik voor je bid? Ja, dat fijn. Vind je het goed dat ik dat nu doe? Oh ja, nou, ja. Doe wat bij je past. Maar weet dat jij hoop mag brengen. Dat God jou hier met een reden heeft neergezet op aarde. Dat hij jou nog niet heeft thuisgehaald, omdat hij denkt, ja, hier op aarde heb je nog een prachtig plan. Je mag meebouwen. Je mag je werk doen. Je mag. Hè, Luther zei het volgens mij zo. Als ik weet dat Jezus morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. In de lijn van wat Jezus zei, hou je nou niet bezig met alle dingen waarvan alleen de Vader weet. Leef bij de dag. En weet dat elke dag een dag is om uit te delen voor de heerlijkheid die je van God hebt gekregen. Maar je mag hem zelf ontvangen. Want je hoeft niet uit armoede en uit tekort door te geven. Maar je mag leven vanuit de overvloed van God. Ik geloof in Jezus. En ik geloof dat het mogelijk is. Ik heb geen idee hoe. Dat in deze tijd, waarin alles tegen elkaar wordt opgezet. En je niet meer weet wat waar is en niet. Dat wij een bijdrage mogen leveren aan een samenleving die weet, er is een andere weg. Er is een hogere weg. Dat is de weg van God. Dat is de weg van zijn genade. Dat is de weg van zijn liefde. Dat is niet de weg van uitsluiting. Dat is de weg van, Heer, echt waar? U veroordeelt mij niet. U zou alle recht hebben. Maar u sluit mij in uw hart. En dat wij goed nieuwsbrengers mogen zijn. Op de plekken waar wij functioneren. Hoe wij dat gaan doen, dat gaat de Heilige Geest ons duidelijk maken. Maar het belangrijkste is dat wij met elkaar wortelen in dit fundament. Dat wij deze woorden van Jezus ter harte nemen. En dan weten dat uit ons hart de vrucht zal groeien. Een vrucht die vrede brengt. Een vrucht die gerechtigheid brengt. Een vrucht die genezing brengt. Een vrucht die heling brengt. Een vrucht die eenheid brengt. Een vrucht die patronen doorbreekt. Die haat doorbreekt. Geloven we dat? Of worden we zo geïntimideerd door wat er gebeurt, omdat we zoveel slecht nieuws horen, dat het goede nieuws eigenlijk dreigt te verdorren in ons hart? De Heilige Geest moedigt ons aan zonder onze ogen te sluiten voor de realiteit. Om dat goede nieuws in beeld te houden. Om ons te richten op het hoofd. En een grote verwachting te hebben van Jezus. Want het goede nieuws wat je niet zozeer ontzettend veel leest, is dat er over de wereld heel veel mensen Jezus leren kennen. Dat er in Nederland heel veel jonge mensen zijn die vol voor Jezus gaan. Die vooral op zoek zijn, hoe kan ik me verbinden? Hoe kan ik deel zijn van de gemeente? Want ik vind het allemaal, het spreekt me wat minder aan, maar hoe kan ik Jezus volgen? Dat is er aan het gebeuren. God is een machtig werk aan het doen. Als je de duivel in de wereld slechte dingen ziet doen, is dat nooit omdat hij die creëert. Hij reageert. Hij is niet de schepper. Hij is de vernietiger. Dus dan moet je altijd denken, welk geweldig groot werk is God aan het doen? Dat hij zo daartegen inkomt. Je moet het altijd omkeren. En dan zie je dat God zijn eindtijd reddingswerk aan het doen is. Hij wil mensen thuishalen, zoals hij ook jou en mij heeft thuisgehaald. En hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot redding komen, tot bekering. Laten wij dat goede nieuws delen, lieve mensen. En laten we een grote verwachting hebben. Dat als de wereld zegt, het stort in elkaar. Dat God zegt, ik kom hoop brengen. Er is hoop voor ieder mens in deze wereld. En wij mogen die hoopbrengers zijn. Amen.
Amen.
Amen. Dank u, Vader, voor die bijzondere bediening die u ons heeft gegeven. Dat u dat prachtige werk, die roeping, aan ons schenkt. Om zoals we zijn, in de veelkleurigheid, met al onze meningen en ideeën. Dat u zegt, maar ik wil daarboven staan, jullie daar aan één tafel brengen. En van daaruit, vanuit mijn eenheid, mijn zegen, vrede, gerechtigheid verspreiden in een wereld die zucht en die zo op zoek is naar hoop. Dank u wel voor het voorrecht om uw kinderen te zijn. En we bidden u om uw leiding. Om dit te doen. Om ons niet in kampen te laten opsluiten. Maar om vrij te leven. En om mensen in de vrijheid te brengen. Dank u wel voor de vrijheid, Heer Jezus, die we van u hebben ontvangen. En waar wij van mogen leven. We prijzen uw grote naam. Amen.